Ja, we zijn er weer, de Block Party podcast. Nou, ik heb er ook echt super veel zin in, want er is weer veel te veel gebeurd. Dat kunnen we nooit allemaal in een half uur. We hebben het nog nooit binnen een half uur kunnen krijgen, overigens. Het is altijd een uur geworden, maar mensen vinden het leuk. Dus we zien wel weer hoe lang het duurt.
De tijd vliegt als geamuseerd Patijs.
Dat is sowieso waar. En het is weer een grote eer, Sam. Leuk dat je er weer bent.
Ja, jullie ook. Gezellig. Blij jullie te zien.
Henk, hebben we nog een Erwin Krol special?
Nou, ik kan je vertellen, ik heb net voor deze podcast heb ik even een half uurtje buiten gebasketbald, hè, met mijn zoontje van 6 en het zonnetje scheen. Dus het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, basketballers, kom maar gauw.
Heel goed.
Standing ovation, Henk. Ja, dat is de beste dag je tot nu toe gehad hebt.
Ja, zeker, dat is wel waar, ja. Ja, ik zei een Erwin Krol moment, maar dat is een beroemde weerman uit Nederland.
Dus. Ja, maar ik ben niet van Erwin Krol, man. Ik ben Piet Poudersma.
Ja?
Maar Piet is...
Team Piet?
Volgens mij afgelopen jaren heeft hij niet meer gered, onze Piet.
Nee, dat onze.
Ik weet niet of
we hadden ook zo'n weerman die met die een beetje leek op een grote versie van Magnum. Had krulletjes haar, goede snor. Maar dan hebben we het echt over jaren 90. Maar goed, mensen.
Hoe oud ben jij?
Ik kom uit 81, hè, dus ik ben 42.
Dat bedoel ik, jongen. Je bent de generatie voor ons.
Henk zat nog in de pampers in de jaren 90, Matthijs.
Ja, zeker. En toch was hij al groter dan ik. we gaan het lekker over basketbal hebben. We moeten het eerst even, voordat we de B-Next in gaan, gaan we het even hebben over speelsters. Die, volgens mij het hoogste clubpodium ter wereld, toch? De EuroLeague Final Four for Women is gespeeld afgelopen weekend. Veel plezier gekeken. En daar waren maar liefst vier vertegenwoordigers van onze landen. Emma Meeseman, MVP geworden ook. Laura Cornelius stond in de finale tegenover Emma. En we hadden ook nog Meese Hof, helaas geblesseerd geraakt. Kon niet meedoen met haar team Praag. En die eindigde in de kleine finale, net als het team van Kim Mesdag, Skio. Ook kleine finale, Belgische. Dus het was een mooi weekendje vrouwenbasketbal. En ik moet zeggen, de wedstrijden die ik gezien heb en de stukken van de wedstrijden die ik gezien heb, was leuk niveau. Ik was wel onder indruk van een paar speelsters.
Weet je wat het is, Matthijs? De EuroLeague vrouwen is gewoon het hoogste niveau ter wereld. Hè? Omdat de WNBA, dat is alleen in de zomer. Dat is maar 3 maandjes. En de meeste van die speelsters...
4 maanden, denk
ik. Ah, 4 maanden, ja.
Zomertje.
Ja, sorry, zomertje. Hè? Maar dat is hartstikke leuk, joh. Dus dat zijn de allerbeste vrouwen uit Europa. En die spelen ook gewoon in de WNBA een aantal. En dat is, het is gewoon het beste niveau van de wereld. Ja. En dan spelen gewoon Nederlanders en Belgen. Dat is gewoon top.
Ja, zeker.
En ik ook nog interessant, hè, want als je ziet, veel van die meisjes die spelen het eerste volledig seizoen in Europa, gaan daarna WNBA. Die hebben echt totaal niks van break in een jaar. Hè. Dat is een jaar doordoen zonder pauzes, dus zonder stop. Hè. Dus dat is echt een heel zware combinatie.
Ja, zeker. En dan ook nog nationaal team voor veel van die meiden. Dus,
vaak moeten ze dan kiezen, hè, nationale ploeg of WNBA. Ze kunnen het vaak niet combineren.
Nee, op een gegeven moment is je tijd op, hè?
Ja, maar dus eigenlijk is dat niet zo goed... Ja, dat is niet zo goed georganiseerd, maar bon. Allee, dat is mijn opinie daarover.
Ja. Nee, natuurlijk is dat niet goed georganiseerd, maar dat is hetzelfde. Of tenminste, kijk, van de vrouwen heb ik niet al te veel verstand. Maar hetzelfde is eigenlijk bij de mannen. Hè? Hoe kan het er zijn dat wij kwalificatierondes hebben en dat heel veel landen hun beste spelers in de NBA hebben zitten en dat die niet mee kunnen doen voor de kwalificatie? Dat is toch te gek?
Ja, want er zijn veel dingen. Maar dat is misschien ook een goede voor in de zomer eens over te praten.
Ja,
over
zeker,
die
zeker.
Competitieformats in Europa en zo en dergelijke.
Ja, maar thuis
om even goed terug te komen op die EuroLeague Women trouwens. In de finale was er een record ook. Hè. Ik weet niet of Brianna Stewart, die maakte 35 punten. En in een EuroLeague finale is dat het hoogste aantal punten gescoord door de speelster. Hè. Voordien stond dat record op naam van legendarische Taurasi. Ik denk dat jullie
nice.
Die ook wel kennen.
Van Phoenix, de Mercury.
Ja, die had 31 punten in de finale. Dus Brianna Stewart is nu met dat record gaan lopen. Die heeft er even lekker 35 binnengeknald in de finale.
Heel
niet
nice.
Slechte, Henk.
Nee,
en ook, zij werd MVP van de Final Four. Want die heeft over de 2 wedstrijden had die gemiddelde van 29,5 punt.
Zo, dan kom je wel aan, hoor. Dan ben je aanwezig.
Binnen,
ja, zeker.
Ja. En Emma was MVP van het reguliere seizoen. seizoen. Dus ook nog eens vijfde Euroleague voor Emma. Hè. De vijfde. Hè.
Vijfde Euroleague MVP. Ze is ook nog MVP Finals WNBA geweest.
Hey. Ja, nee, ja. Als je naar die palmarès gaan we eens op Wikipedia gaan kijken. Want als ik dat palmarès hier moet opnoemen, zijn we morgen nog bezig. Maar ja,
dat is een toppeltje.
Voor mij is dat de Luka Doncic van het vrouwelijk basketbal.
Dat vind ik dat je haar tekort doet.
Luka Doncic is de echt meeste man van de NBA.
Ja, maar zij heeft al meer prijzen binnengehaald. Hè. Maar, dat is zeker waar. Maar dat is echt, ja, die haar palmarès, dat is ziek. Hè. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, ja, nee, dus, het is bijzonder, man. Mogen jullie echt trots op zijn als België dat jullie zo'n topper hebben. Maar wat mij opvalt, hè, want ik kan er heel weinig over vinden. En Laura Cornelius, die zei er ook nog wat over naar ons toe, dat ze het leuk vond dat we aandacht gaven. Maar ik vind het jammer, oprecht jammer. Hè. Kijk, je hebt mannensport, je hebt vrouwensport. En ik weet dat mannensport meer aandacht krijgen. Maar de top van de top, vrouwensport, basketbal, krijgt eigenlijk ook gewoon bijna geen aandacht in Nederland. Ik heb er niet veel voorbij zien komen. En dat vind ik zonde. En we zouden het. Ik hoop echt van harte dat het ook een podium krijgt. Ik weet dat in Nederland altijd een beetje gepaard gaat. Zulke soort dingen met de Olympische Spelen. En dat je daar echt succes moet gaan boeken. Want ja. Bijvoorbeeld het hockey dames. Nou, dat is redelijk bekend in Nederland.
Handbaldames door de Olympische Spelen.
Volleybal dames hebben we ook een tijdje gehad. Ja. Hoe zit dat in België eigenlijk, Sam? Want de dames die zijn best wel in België zijn ze gewoon succesvol. Dit is wereldtop, toch?
Ja, de Belgian Cats zijn hot, hè. Ja, alles is een beetje resultaatgericht. Hè. Die zijn het heel goed aan het doen. Die krijgen steeds wel veel media-aandacht. Gelijk nu ook. Allee, er was wel in België bij de grootste sportwebsite was er wel aandacht voor deze prestaties, hoor. Ik ben net nog naar het nieuws. Er was ook een stukje in over Emma, die haar vijfde Euroleague-titel gewonnen heeft. Dus er wordt, ja, het zou spijtig zijn natuurlijk, moest dat er niet in zitten. Hè. Als dat er niet in zit, is dat een ware schande, hè, bij manier van spreken. Want allee, dat is een sportster dat je krijgt die ene keer om de zoveel jaren. Hè. Dat is echt uitzonderlijk wat dat die aan het doen is. We hadden verdiend Ann Wouters, die al top was. Ik denk dat zij 4 Euroleague-titels heeft gehaald. Ook een aantal keer verkozen tot Europees speelster van het jaar. Dus de Cats die krijgen bij ons dan wel de aandacht uiteraard. Maar je ziet, ja, het zijn ook absolute wereldtoppers. Hè. Als je daar geen aandacht aan besteedt, ja, dan weet ik het niet meer. Je had nu 2 meisjes in de Final Four van de Euroleague van de dames. Ik heb meestal gaan lopen met brons. Het was haar eerste keer dat ze naar de Final Four ging van de Euroleague. Dus dat zijn toch allemaal zo van die mijlpalen die wel aandacht verdienen. En oké, die aandacht die was er nu wel. Maar je ziet ook, ja, ze moeten tot daar komen om het te krijgen. Hè. Uiteindelijk zouden ze ook gedurende het seizoen wel een beetje meer mogen aandacht besteden aan het vrouwenbasket in het algemeen.
Ja, zeker.
Zie je dan ook dat... want kijk, als ik heel eerlijk ben, in Nederland is mijn beleving het vrouwenbasketbal redelijk klein. Is het niveau waarop er geacteerd wordt... Nou ja, dat is... ik kan haast niet zeggen professioneel, omdat het in mijn beleving, en corrigeer me als het niet goed is, dames die luisteren, maar is het niet meer dan een vrijwilligersvergoeding wat ze verdienen?
Ja, dat is schandalig. Ja.
Zo'n Ann Wouters, zo'n Emma Meeseman, doet dat wat met de competitie in België? Dat het ook naar hoger niveau, dat het iets professioneler wordt en dat er meer meisjes eigenlijk ook een rolmodel hebben om naartoe te kijken en dat de sport aanzienlijk groeit in het land of in België? Of valt dat mee?
Om nu te zeggen dat de Belgische competitie echt heel veel groeit? Ik weet het niet, ja. Er zijn... 2-3 ploegen. Castors Brein is zo een vaste ploeg die het in Europa meestal wel oké doet. Nu is Kangroes daarbij gekomen met de damesploeg. Die hebben de Euroleague gespeeld dit jaar, maar in de Euroleague denk ik dat ze 2 wedstrijden gewonnen hebben in de reguliere competitie. Dus ja, dan speelt je natuurlijk wel Euroleague en dat is wel voor die meisjes natuurlijk het hoogste niveau dat ze kunnen spelen, dus dat is goed. Maar ja, je speelt in principe niet mee. Hè. Dus ja, in het algemeen is het niet echt een boost, denk ik, voor het algemene niveau van de eerste klasse. En je ziet ook dat al de betere spelers, die spelen bijna allemaal in het buitenland. Hè. Ja. Je hebt een aantal jonge talenten die nog in België zitten, maar een keer dat die goed zijn, dan gaan die weg. Ik denk dat ongeveer de helft van de nationale ploeg, meer zelf, van de Belgian Cats in het buitenland speelt. Dus dat is ook denk ik logisch. Dat is een logische stap die je maakt in je carrière. Je gaat altijd de betere, hoe beter dat je wordt, hoe hoger dat je op niveau, hoe hoger je niveau is, dat je zelf ook gaat gaan spelen. Ja. Dat is logisch.
Ik heb het gevoel zelf, hè, dat in Spanje bijvoorbeeld, dat het iets meer een boost heeft gekregen, dat vrouwenbasketbal ook. Nou, daar werden natuurlijk ook behoorlijke resultaten gehaald. Maar dat ook de clubs, toen ik bij Zaragoza zat, Zaragoza was wel een vrouwenteam, had toen een andere naam, maar dat is nu erbij getrokken. En dan zie je die doen het volgens mij ook hartstikke goed, de dames in Zaragoza. Maar
ja,
dat,
die hebben de beker gewonnen van Spanje onlangs.
Precies, die hebben dat lift ook een beetje op. Hè? Dat was, eerst heette dat Manfilter, heette dat team. Daar speelde toen nog Nathalie van der Adel. Maar nu heet het dus ook gewoon Basket Zaragoza of Technikonta, of weet ik veel welke sponsors ze nu hebben. Maar dat hetzelfde stadion wordt er gespeeld. En dat promoot zich wel. En dat, wat ik ook in Valencia zag, daar ben ik ook wel eens geweest, zijn we ook wel eens wezen kijken. Dan hebben mensen kopen een seizoenskaart. En die hebben een seizoenskaart voor mannen en vrouwen. En dan zie je dat er ook echt wel veel mensen naar die vrouwensport toe komen, toch?
Ja, nee. Dat is echt, in Spanje zijn ze daar nu heel hard mee bezig. Er zijn ook, vroeger waren er twee dominante ploegen in Spanje, bijvoorbeeld vooral Salamanca en Girona. Hè? De rest komt daar een beetje achter. Maar dan heb je gezien dat er projecten zijn beginnen komen die ondersteund waren door een mannenploeg, waardoor dat ze ook, denk ik, qua omkadering en zo, rapper geprofessionaliseerd zijn uiteraard. Er is meer financiële slagkracht. Dus je hebt dan gezien Valencia, Movistar, Estudiantes. Die vrouwenploeg zit nog in eerste klas. De mannen zijn wel gezakt naar tweede klas. Zaragoza, Girona is nu ook aangesloten bij de mannenploeg. Margasol is daar eigenaar. Die was eigenaar van de mannenploeg. Die heeft daar nu de vrouwen ook bijgenomen. Dus je ziet meer en meer die combo dat de clubs die voordien een mannenploeg hadden in eerste klasse ook nu beginnen in te zetten op het vrouwenbasket. En dan komt de competitie in Spanje uiteraard ten goede, hè, want er komen ook betere speelsters. Ik zeg het, ze zijn financieel sterker. Er komt meer kwaliteit naar de competitie. Er is meer zichtbaarheid. Het is een ketting. Hè, dat is enorm aan het groeien. En in Spanje zijn ze er echt reuze stappen in aan het zetten momenteel.
Ja, mooi is het om te zien. Vind ik tof.
Ja, en de Nederlandse Laura Corneliens heeft natuurlijk bij Girona gespeeld, werd daar echt puur zakelijk weggestuurd en kwam daarmee bij de Euroleague Finals. Dus dat heeft ze goed gedaan. En ze was ook gewoon goed, hè? Gewoon 10 punten, 4 rebounds, 4 assists. Dat is gewoon een prima statistiek voor een finalswedstrijd waarin ook Emma Meeseman en Brianna Stewart spelen. Dus dan doe je het gewoon hartstikke goed. Eigenlijk is mijn tip als Nederlandse damesbasketballer ook bij de NOS te zien wil zijn, ga gewoon het veld op een wielrenfiets of doe een paar schaatsen aan, want dan kom je wel op tv in Nederland. All right, vrouwen succesvol. Bij de mannen dit weekend ook uiteraard een hoop succesvolle wedstrijden, ook wat minder succesvolle wedstrijden en ook wat minder succesvolle kwarten. Er is één kwart van de Elite Gold en de Elite Zilver waar we het even over moeten hebben. Leiden, die tegen Limburg speelt. En volgens mij, ik durf het bijna niet, maar het is niet Leiden onder 10, toch? 4-7, dat kwart.
Het was handbal.
Handbal?
ik noem het de quarter of disaster.
De quarter of disaster. Wat was dat?
Ik begon naar die wedstrijd te kijken. Ik ben erin gekomen de tweede helft. Want ik was eerst naar een andere match aan kijken. Ik weet niet meer welke, maar... En ik zei, Leiden-Limburg kan nog interessant zijn. Hè. Tussenstand, ik denk 1-34. Ik zeg, kom, ik ga eens beginnen kijken. Ja. sorry, maar daar deden mijn ogen echt zeer van. Ik heb de stats even opgeschreven. Hè. Ik dacht, ik vond na de wedstrijd ook nergens zo'n overzicht. Normaal per kwartier heb je ook vaak een overzicht. Maar ik vond dat niet. En ik ben dan maar play-by-play na beginnen kijken, dus ik denk niet dat ik fout gemaakt heb, maar het kan wel best zijn. Dus Leiden heeft in Hans derde kwart 1 field goal gemaakt. Die hebben 1-9 geschot, dus die hebben maar 9 doelpogingen ondernomen, wat ook al heel weinig is. Die hebben 2 vrijworpen gescoord Die hebben 9 balverliezen gehad in 1 kwart.
9
balverliezen in 1 kwart. En Limburg, die deden niet veel beter. Die hebben 2 field goals gemaakt. 2 op 14. Die hebben dan wel 14 shots genomen, wat wel goed is. Maar hadden maar 2 binnengegooid, is dan natuurlijk wat minder. 2 vrijworpen en 2 op 5. En 6 turnovers. Dus dat wil zeggen dat beide ploegen 15 turnovers hebben gecombineerd in 10 minuten.
Ja, dat is... Het kan of heel optimistisch zijn, dat ze gewoon heel snel gingen spelen.
Hoog tempo, ja.
Ja, maar dat is toch redelijk desastreus, denk ik. Nee? Ja, dus, ik heb al kwarters gezien waarin dat ene ploeg moeilijk tot scoren komt, maar dat een andere toch wel vlotjes 16, 17 of 18 punten maakt.
Ik heb ooit een kwart gespeeld, en heb ik aan beide kanten gestaan. Ik heb ooit een kwart gespeeld, en toen speelde ik in het tweede van Juventud in Prat. Was dat toen, dus speelden we Ebba of Le Plata, was dat? De training mee met ik was een jaar of 18, 19. Toen hebben we gewoon een kwart een keer gewonnen met 14-0. Dat toen ook, kwam ook in de kranten. Dat hadden we dus op 0 gehad.
Je hebt toch op zijn minst 14 punten gemaakt. Het is nog iets.
En ik heb ooit in de nationale ploeg, toen speelden we een wedstrijd tegen Engeland. En het laatste kwart hebben we gewoon geen punten gemaakt. En in de allerlaatste seconde, werd Rogier Jansen, die kreeg een fout mee. Die heeft ooit ook nog volgens mij bij Leuven gespeeld.
Rogier Jansen, de zoon van de coach. Nee?
Ja. Jan-Willem Jansen. Ja.
Die heeft lang verleden tijd in Gent gecoacht. In België.
Dat klopt. Ik kom hem wel eens tegen. Dan komt hij op zijn wielrennenfietsje hier voorbij. In Apkoude of door de polder heen. En dan stopt hij even. En dan noemt hij jou ook nog wel eens. Dat is leuk. Ja.
Top. Ja, lach gewoon. Groetjes aan Jan Willem en Rogier.
Ja, dat zou ik doen. Maar in ieder geval, Rogier die gooide toen de vrije worpen erin, waardoor we niet op 0 kwamen. Ja. Maar goed.
Even verder te gaan op die wedstrijd. Dus ik heb dan eens naar de match totals gekeken. Leiden had dan 38% field goals op de ganse wedstrijd en Limburg 32% field goals. Dus field goals, hè. Dus geen 3 punten alleen, of zo. Alles field goals. Dus dat is heel laag. Hè. Uiteindelijk ook een eindstand 59-55. Leiden uiteindelijk wel bijna gans de wedstrijd voorgestaan. Dus dat was wel min of meer verdiend. En dan beide ploegen hadden na 18 balverliezen. Dus dat zijn 16 balverliezen op 40 minuten. 36 balverliezen op 40 minuten. Ja. Dan kunnen we nog zeggen, het is oké. Maar ja, als je 9 balverliezen hebt in 1 kwart. Maar gelukkig, in het derde kwart... was dat mijn Insta-buddy Maarten Bouwknecht. En die begon weer een beetje ritme in die wedstrijd te steken. Tak, 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 tak. Kwamen daar een paar open shots links en rechts. Tak, tak. Ik dacht, goed zo, jongen. En een beetje ritme in die wedstrijd. Dat was echt...
Maarten creëert altijd wel, hè. Die had ook even 6 assistjes erbij en zo. Die kan het altijd... Maarten is iemand die kan uit het niks of zoiets. En dan denk je van, er gebeurt geen drol die wedstrijd, maar die kan altijd iets brengen. Altijd gebeurt er iets als hij op het veld staat. Dat is leuk.
Ja, nee, hij kwam als geroepen voor Leiden in die wedstrijd. Wat moet ik echt wel zeggen? Ik heb jou niet gehoord.
Ik weet niet of de rest van jou wel goed.
Heeft die mannen wel wat teruggebracht in de match.
Maarten Bouwknecht redt het kwart dan in Leiden. Daar kunnen we het op houden. Dus,
leven Maarten Bouwknecht.
Leven Maarten Bouwknecht. Zo mag ik het horen. Super. Er was nog een opvallend. We gaan niet alle wedstrijden helemaal diepgravend analyseren. Maar we gaan wel de opvallende dingen bespreken. En zoals een goede vriend van mij ooit zei, we moeten ze niet elke week op de kap geven. Maar de scheidsrechters hadden weer een dominante rol deze week. En wel bij Zwolle tegen de Kang Gang, die tegen hun eerste verlieswedstrijd aanliepen. En zelf iets wat gefrustreerd door dat veld liepen in het vierde kwart. Niks even voordat we hierover gaan praten. Zwolle, Dukan, goed gedaan, topwedstrijdje, ze speelden lekker. Maar ze hadden wel een klein beetje externe hulp.
Ja, die winnen er gewoon even 2. Hè? Verlies nog wel eventjes tussendoor ook eentje.
Ja, maar van de Giants, dus dat doen er meer.
Giants verliest iedereen van. De titelkandidaat hebben we begrepen van Sam. Hè? Ja. Sam is eerst nog altijd, Giants gaan verliezen.
Ja, klopt, ja. Goed.
Ja, die geven me lekker tegen mijn bek, joh.
Maar misschien zijn er meer teams die jou gaan appen nu van... hey, wil je ook even over ons zeggen dat we gaan verliezen? Want dat werkt. Maar misschien hebben ze jouw speech wel afgedraaid in Antwerpen.
Nee, maar weet je wat aan mij is opgevallen? Bij Zwolle, ik heb een patroon gevonden in de jongens en hun overwinning.
Ja, vertel.
Als Dukan meer dan 30 punten maakt, dan wint Zwolle.
Hey. Je bent nu wel echt een klootzak voor Zwolle. Hè? Want nu gaan iedereen die luistert hiernaar, nu gaan iedereen gewoon alleen doe kan nog maar dubbelteam en dan maakt Zwolle geen schijn van kans. Dat is eigenlijk wat Sam zegt.
Nee, maar ja, luister, hey, tegen Limburg maakt hij er 35 en nu maakt hij er 30 en Zwolle wint twee keer.
Ja, dus. Of je moet 5 technische fouten meekrijgen.
Dat helpt ook. Dat helpt ook.
Ja,
op belangrijke momenten. Maar wat een... Ik heb dat zitten kijken. En ik moet even zeggen... Ik wil even een kleine shout-out doen naar Ralf de Pachter. Die als een soort vrij worstelaar... Aririguzo door de bucket heen duwde en mapte. En vervolgens kreeg Aririguzo de aanvallende fout. Dat was toen zijn vierde. En dat leverde een hele hoop frustratie op. Onder andere volgens mij ook toen gelijk al een van die technische fouten. Maar shout-out Ralf de Pachter van de bal af. Lekker die ellebogen erin kleunen en fouten uitpakken.
Ik heb er ervaring mee, hè, met Ralf.
Ja, is dat zo? Ik heb iets vernomen daarover, ja.
alleen maar lof voor Ralf. Hè. Nee, dat is... Dat klopt, ja. Maar daar hebben we het al een keer over gehad, toch?
Ja, zeker. Maar ik wil maar aangeven dat Zwolle ook op dat vlak slim bezig was. En de frustraties...
Even, je hebt wel gelijk, hè. Ralf, die speelt gewoon... kijk, als daar niet op gecorrigeerd wordt... Dan heeft hij groot gelijk dat hij op die manier speelt. En ik heb met respect voor die man dat hij nog steeds speelt. Hij gebruikt zijn lichaam goed.
Dat is een hele mooie manier om het te omschrijven. De scheidsrechters vonden ook dat hij zijn lichaam goed gebruikte. En,
ja, maar wat zeggen, in het vierde kwart dan, je hebt nu over de vierde fout van Aririguzo.
Ja.
Maar in 1 minuut hebben ze eigenlijk de vijfde fout geblazen voor Davies en dan de vijfde voor Aririguzo. Dat was na 4 minuten in het laatste kwart. Dus die twee die lagen er al uit met 5 fouten.
Heel snel.
Ja. Waren ook... 2 hele lichte fouten. En ik denk dat Kangroes ook al 5 ploegfouten had na 4 minuten spel in de laatste kwart. Dus ja, ik begrijp langs de kant wel een beetje de frustratie van Kangroes natuurlijk.
Tuurlijk begrijp je die
andere
frustratie.
Andere manier hoe je ermee omgaat. Want er zijn er later, denk ik, of er worden 2 technische fouten geblazen aan de bank van Kangroes, die niet van de coach komen, hè? Die komen van de bank.
Absoluut.
Eén daarvan was al van helemaal op het einde van de bank. Meestal zit daar een kine of zo. Dus misschien heeft de kine... Je weet ook natuurlijk niet wat ze roepen, hè? Dat hoort je niet op die streams.
Nee, maar is
en ook,
het...
Weet je wat dat ook al is? Hè? Ik heb dat ook ervaren hier. In een volle zaal gaat dat meer op in het lawaai. Maar in Zwolle was er niet zo heel... Nee, er was gewoon niet veel volk in Zwolle. En we hebben dat hier gezien tijdens onze wedstrijden die we gespeeld hebben na COVID, hè, toen dat er beperkingen waren van publiek. Toen werden er ook heel veel meer technische fouten gefloten, gewoon omdat iedereen al zo hoorde, anders zitten daarin op de bank te roepen. En als die zaal vol zit met 2000 man of zo, vind ik veel wat. Ja, die refs die horen dat niet. Maar als er niet veel volk in de zaal zit, die mannen horen alles. En ja, en dan in één keer is dat paf, 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 paf.
Ja, ging snel, hè?
Nee, dat klopt. Ja, maar Sam, als een paar... Je zegt dat die technische fouten werden achter elkaar gefloten. Gewoon
er waren er ook 2 vlak achter elkaar. Sterker nog...
Ze waren niet onmiddellijk achter elkaar, nee, maar ja, er zat weinig tijd tussen.
Hij kan er wel een beetje... Kom op, man. Ja. Ik ben kritisch op de scheidsrechter. Ik heb mezelf voorgenomen dat we in elke podcast niet langer dan 5 minuten op de scheidsrechters mogen zeiken. Daar zijn we nu alweer overheen, geloof ik.
Nee, nog niet. Ik wil nog één ding zeggen.
Ja, je moet wel wat... Scheidsrechters vinden ook dat we de spelers aan moeten passen en weet ik wat. En daar hebben ze ook gelijk in. Hè? Je moet ook niet alles zeggen. Maar misschien ook een iets dikkere huid van een scheidsrechter, toch soms. Hè? Je bent niet
oké, dat is wat ik zeg. Hè. We weten niet wat er geroepen wordt natuurlijk.
Nee,
we weten dat niet op die stream. Maar er was ook zo'n fase. Dan denk op het einde staat het 79-81 voor de Kangang. En Zwolle maakt een aanvallende fout. En dan...
Ja.
Palings moet er iets gezegd hebben tegen die spelers van Zwolle, een beetje trash talk. En paf, die kreeg van eens zijn 2e technische fout ook naar huis. En toen dacht ik wel van ja, als ref voelde dan ook wel niet echt het spel aan. Kom aan, laat dat even gebeuren, laat dat even door.
Hoort erbij, man.
Nog meer op zo'n moment. Op zo'n moment. 79-81, ik denk dat er met nog 40 seconden te spelen waren of zoiets.
Ja, maar je moet eens horen.
Toen dacht
wat,
ik ook van ja, kom aan.
Het is precies wat jij zegt. Hè? Als soms gaat het op in het geluid. Hè? Maar hoe spelers soms tegen elkaar praten. Of wat er wel eens tegen je gezegd wordt. Of weet ik van, nou, dat heb jij ook meegemaakt, Sam. Dat mensen die wensen je dingen of die zeggen dingen tegen je. Ja, als je dat allemaal gaat bestraffen wat niet door de beugel heen kan, ja, dan meen het basketbal, die mag geen voet meer zetten op het basketbalplein.
Nou, dat had ik denk ik een beetje.
Even om dan ook nog terug te komen op absoluut het einde van die wedstrijd. Ik denk dat Kangroes de bal heeft om in te gooien met nog 8 seconden te spelen. Die staan een punt achter en dan ja, hebben ze gewoon een bal verliezen na een time-out. En dat was wel een beetje klungelig.
Ja, en daarvoor was het nog Doekan die zijn winnende punt.
En dan ook nog in die actie krijgt Voerts ook nog een vrijwillige fout. En hij had ook al een technische gehad, dus die mocht dan ook nog weg. Dus uiteindelijk zijn ze geëindigd met 2 man met 5 fouten en 2 die uitgesloten zijn. 1 met 2 technische en 1 met non-sportieve en 1 technische fout.
Ja, het was flink.
Het was pittig.
Het is jammer dat daardoor de wedstrijden besloten worden. En eigenlijk heb je het liefste dat zo'n wedstrijd eigenlijk door een soort van in balans gehouden wordt. Of dat het aangevoeld wordt dat het niet... Nu lijkt het op dat het heel erg daardoor besloten wordt door al die technische fouten. En dat is uiteindelijk ook zo. Maar zo'n wedstrijd moet... Ja, ik weet niet hoe je dat doet, maar je moet zo'n wedstrijd dan aanvoelen als ja, of als scheidsrechter. Wat je zegt, als je even nog een beetje frustratie eruit gooit of... Nou, of die spelers moeten gewoon hun bek houden. Dat kan natuurlijk ook, maar... Snap je? Het moet eerder aangevoeld worden. Dat is wat ik...
Inderdaad, dat vind ik
ook. Nou ja, wel. Zeker. En Zwolle speelde ook dusdanig goed... dat het ook recht had op een volwaardig Kangaroos... Ja, om daarvan te winnen. Want ja, hey, het is toch een getekende overwinning nu. Ondanks het goede spel van Zwolle.
Ze hebben een heel goed derde kwart gespeeld. Ja. Hè. Ze stonden denk ik 9 punten achter aan de rust. Ze sluiten dat derde kwart eraf... Met 2 punten voor, als ik me niet vergis of zo. Of 1 punt voor. Ik zeg het, ja, Doekan gooit er 30 binnen. En ook nog even een shout-out naar Palings. Want die heeft in 14 minuten bijna een double-double bij elkaar gespeeld. Dat 12 punten en 9 rebounds.
Ja, en dat moest ook, want alles wat op zijn positie speelde zat op de bank met 5 fouten. Dus hij moest even...
Ja, en daarna hij dus ook.
ook dat, hè. 5 fouten in 14 minuten is ook niet...
Ik vond het wel leuk.
Ja.
We hebben zo de Kangang even smallball zien spelen.
Noodgedwongen. Ja, nee, ja. Het was een heel vermakelijk, voor de neutrale toeschouwer, een heel vermakelijke en leuke, snelle, vlotte pot basketbal, waar... nog volop over na te praten valt. En dat er was ook trouwens een belangrijke wedstrijd van PEC Zwolle op hetzelfde moment, dus in Zwolle. Wat de commentator...
Eredivisie voetbal voor de Belgen. Ja. Die kennen misschien PEC Zwolle niet.
Dat is voetbal en Eredivisie. En de commentator zei ook dat een van de redenen was dat er waarschijnlijk minder mensen in de zaal zaten. Dus misschien is PEC Zwolle wel deels schuldig aan de technische fouten van de Kangaroos. Maar goed.
Stuur die mannen even een appeltaart.
Ja, precies. We noemen maar wat. Hè. Ja, nee, hartstikke goed. Over belangrijke spelers gesproken, zoals Doekan. Er komt ook nog iets heel interessants aan. Namelijk de Be Next Awards. En dat is uiteraard zoals eigenlijk alles met Be Next iets wat complex. Want er zijn zowel MVP's te winnen voor de domestic fase als voor de cross-domestic fase als voor de finals. Dus er zijn een hele hoop, eigenlijk kan iedereen MVP. Iedereen krijgt gewoon een MVP of een award. En er zijn er zoveel dat het bijna onmogelijk is om geen award. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Vorig jaar in 2022 bijvoorbeeld coach of the year was toen Christophe Michiels van de eerder genoemde Kangaroos. Geert Hamming van Leiden was coach of the year. Finals MVP van de nationale finals, want daar gaan we al. Dat is dus ook al een splitsing. Thomas van der Mars en Keje van de Vuurs de Vries. Dus Keje
voor... 2 Hollanders, hè? 2 Nederlanders.
Ja, Keje voor de Belgische
finals. Ook 2 Nederlanders in 2 Nederlandse teams in de finale, Sam. Hè?
Nee. MVP van...
Ik denk dat dit jaar komt er een revanche aan, Henk. Ik ben er
bang voor, man. Ik ben er bang voor. Jullie zijn met de Kangang, met de Giants... Met Oostende.
Gaan we toch goed, hoor.
Zijn goed.
Daar gaat het Belgisch jaar.
Oostende zijn er aan het pakken.
En als we eventjes kijken... Een
deftige wedstrijd speelt de hero.
Als we even kijken naar Den Bosch, hè. Dan mag ik wel even... Den Bosch was heel dominant, hè. In die domestic. Maar nu cross-border. Gaat moeizaam allemaal.
Ja, 1 zege maar op 7 wedstrijden.
Ja, dat is niet veel. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Ze moeten eigenlijk nu gewoon alles nog winnen wat er is. En,
pas op, ze moeten nog naar Antwerpen. Hè?
Ja, ze hebben geen makkelijk schema wat dat betreft. Maar sowieso vind ik geen één Belgische club kan je gaan spelen als makkelijk schema. En dat is heel eerlijk gezegd, hebben de Belgen wel 1 makkelijke wedstrijd in de Calverdome. Ja, met alle respect voor Leeuwarden. Maar ja, Leeuwarden heeft tot nu toe ook nog geen wedstrijd gewonnen.
Nee, wel dus, een paar spannende, maar...
Ja.
Nee,
maar,
zeker.
Maar over die prijzen, weet je wel. Dus je had in, bij Den Bosch, die eerste, die domestic fase. Ja, die was super, super dominant van Den Bosch. En toen had je die... die Endo, of hoe noem je die? Sorry jongens, ik ben echt extreem slecht in namen, maar...
Ja, Endo.
Ja, Endo. Je schrijft het Endo. N-D-O.
Endo.
Ja die was echt vet goed, man. Die was vet goed in de domestic. Was belangrijk, nam belangrijke schoten, veel punten. En nu, ja... worden er geen wedstrijden meer gewonnen en is het allemaal ietsjes minder. Dus dat is zo moeilijk wel... om te bepalen. Ben je dan nog wel MVP van het land of ben je dat dan niet? Ik weet niet, het is moeilijk om dat te zeggen.
Ja, dat is echt, ik vind dat ook een moeilijke evenwichtsoefening eigenlijk. Ik vind het ook... Ja, maar oké, ik versta wel dat dat nu nog in beide landen wordt. Dus er wordt een speler van het jaar, een belofte van het jaar, een coach van het jaar en een ref van het jaar verkozen in elk land. Hè. Dus dat is voor de domestic fase, zo gezegd. En dan heb je over de Hanse B-next, heb je nog een MVP, een zesde man en een defensieve speler van het jaar. Hè? Dus dat gaat over de Hanse, dat gaat cross-border de hele tijd. Maar de spelers van het jaar, volgens mij, ik weet niet of dat ook... Kunnen dat alleen maar een Nederlander zijn en een Belg? Ja, hè? Want dat is domestic player of the year. Dus volgens mij is dat enkel in België of in Nederland geboren spelers. In België de Belgen en in Nederland de Nederlanders.
Ja, vorig jaar was de MVP van het hele jaar was Wen Mukubu van de Kangaroos en Rudy de Jong van Leiden. Voor de MVP van het hele jaar.
Ja, speler van het jaar.
Ja,
dus volgens mij moet dat in België een Belg zijn en in Nederland een Nederlander.
Moet dat?
En dan, ja, volgens mij ja, want, wel. En dan de MVP. MVP is dan de beste speler over de ganse competitie.
Want de B-next MVP was Levi Randolph. Nee. Ja, van Oostende. Ook trouwens wel interessant om te zien dat degene die prijs hebben gewonnen vorig jaar, dat niet iedereen nu meer coacht of speelt hier. Hè? Rudy de Jong is natuurlijk 3x3 gaan doen. En ook Levi Randolph, die is naar Jeruzalem gegaan. Om in de Israëlische competitie te spelen. Dus zo'n prijs...
De coach ook, hè?
Coach, ja, Hammink is natuurlijk weg.
Maar die is ook weer weg waar die was, hè?
Ja, die is lekker doorgegaan. Ach ja. maar de... Nee, die awards...
Trouwens, Matthijs, nog een leuk weetje. Ja, de referee van het jaar, die zal niet weggaan, denk ik.
Nee. Ja, lukt eraan.
Ik kan beter geen referee van het jaar worden, want dan gaan we je volledig onder de loep leggen.
Ja, hij is een lichaam onder maar, een groot glas, hè?
Maar weet je, mensen vroegen...
Pierre Genies.
De mensen vroegen ook even wat kan er verbeterd worden aan de competitie. Hè? En we hebben het wel eens over. We hebben het vaak over de scheidsrechts en dat is inderdaad niet goed. Maar kijk, volgens mij zijn de scheidsrechts in Spanje. Is het gewoon volledige betaalde baan, toch, Sam?
Ja, dat is fulltime.
Fulltime, hè? Die mannen die pakken gewoon echt.
Ik denk niet. Misschien niet allemaal, maar het grootste deel wel. Denk
en die
ik.
Pakken gewoon serieuze knaken. En,
ja, maar ja. Ik
snap wat je zegt, maar daardoor moeten we ook even daar wil ik het even opnemen voor de scheidsrechter. De scheidsrechter, als je luistert, ik neem het even op voor jullie. Dit zijn mannen en sommige vrouwen, die werken de hele ganse dag. Ja. En die moeten daarna, dan ben je kapot, weet je. Heb je, weet ik wat voor werk je doet. Je bent de hele dag achter een computer gezeten of iets anders. En dan moet je nog zo'n wedstrijd gaan fluiten op hoog niveau. En dan heb je ook nog een paar van die jongens die een beetje... Ja, alleen maar rot naar je zitten
maar
te praten. Maar
kritiek geven.
Kritiek geven.
Nee, maar daar heb je wel een punt in, Henk. Dat is inderdaad juist. En het is ook gewoon het feit, denk ik. In Spanje zijn er professionele referees. Ook gewoon omdat ze daarvan kunnen leven. Want de betere referees in Spanje, die fluiten ook allemaal op Euroleague niveau. Ja, ja. Die hebben elke week hebben die 2 of 3 wedstrijden minstens. Hè. Dus dat kan even zijn. Die zijn daar ook constant mee bezig. Die kunnen ook gewoon niks anders doen.
Precies.
Er zijn Spaanse refs die de dinsdag in Tel Aviv fluiten. Die de vrijdag in Zalgiris, in Kaunas, in Litouwen fluiten. En dan de zondag in... Badalona fluiten. Dus dan kun je dat ook gewoon niet meer combineren. En die krijgen ook vergoedingen die veel hoger gaan zijn dan de refs bij ons, uiteraard. Denk, ja, 1 plus 1 is 2.
En dan kun je ook dan kun je alles bestuderen. Dus dan heb je ook de tijd om alles na te kijken.
Evalueren.
Om te evalueren, om een bepaalde lijn te zetten, om meer communicatie erin te hebben. En nu is het, ja, je moet zo'n wedstrijd doen en dan moet je weer een wedstrijd doen. En dat, ja,
's ochtends weer vroeg eruit.
Ja. Ik weet niet, ik denk dat er in België maar 3 refs zijn, als ik me niet vergis, die ook Europees fluiten.
Ik heb
maar ik kan verkeerd zijn.
Geen idee hoeveel er in Nederland zijn. Ik weet dat er een weentje hadden. Maar die is nu gestopt. Werkt bij de bond. En die regelt die regelt het schema voor al die scheidsrechters. In de breedte sport in ieder geval. Maar ik weet verder niet of het dat ook op de B-next level doet. Geen idee. Ja.
Hey, maar er is op zich, om nog even kort terug te komen op die B-next award, dat is wel even interessant voor zover, want daar kunnen we namelijk wel een oordeel over geven. Het is nog heel lastig om nu allerlei namen te gaan koppelen aan Coach of the Year en misschien... dat komt allemaal wel, maar er waren wel vragen van over scheidsrechter gesproken. Tonio Caruso, onze Belgische fluitvriend. En ook een niet onverdienstelijk basketballer zag ik op zijn Instagram. En ook trouwens, hij is gestopt helaas. Had een afscheidsweekend wedstrijdje, toernooitje, een tijdje terug.
Ja, maar hij had alles op het fluiten zetten.
Ja, ja. Dus, kijk, daar heb je ons.
Hij vol voor zijn referee career. Ja, dat is wel opmerkelijk. Er zijn er nog weinig die dat zouden doen, denk.
Die is misschien volgend jaar wel ref of the year. Ook Tom Plaum, die stelde ongeveer dezelfde vraag aan ons. Namelijk, voor welke speler in de B-next League zou jij je nou echt een kaartje kopen? Voor wie ga je naar het stadion? Eigenlijk is
Tom Plaum. Tom Plaum is een van de... ik heb wel eens commentaar met hem gedaan. Of in ieder geval aan tafel bij hem gezeten bij Den Bosch. Dus een man uit Den Bosch. Hele leuke vent. En die is gewoon helemaal Den Bosch gek. Ook.
Ja, dat mag.
Dat mag inderdaad. Nee, is een hele aardige gozer. Dus,
en een goede vraag.
Ja, een hele goede vraag zelfs. Voor welke speler? Nou... Ik heb er wel even over nagedacht. En ik kom altijd graag voor het Nederlandse... voor Nederlandse spelers, een Nederlands spektakel. Maar ook voor Belgische. En ik denk dat België heel duidelijk is voor wie je komt. Bijvoorbeeld bij de Giants. Ik zou Thijs de Ridder... Ik heb Thijs de Ridder eigenlijk nog niet zien spelen. Maar ik wil hem heel graag zien spelen. Dus daarvoor ga ik zeker nog een keertje naar de hal toe.
Kijken of dat Sam er wel iets van weet of wat.
Nee, en verder. Kijk... Bij Leiden heb je een tijdje, die is nu weg natuurlijk, maar had je Wurty de Jong. Wurty de Jong is ook zo'n speler. Absoluut. Die zorgde voor spektakel. Die had crossovers. Het af en toe natuurlijk ook een beetje, hoe zeg je dat, gewoon heel opportunistisch. Hij speelde heel opportunistisch basketbal en dat was tof om naar te kijken. Ik denk dat de kinderen in Den Bosch, dat die komen om Hito Kok ballen weg te zien meppen. Te zien dunken. Hetzelfde geldt voor Willem Brandwijk bij Donar. Dat zijn de jongens waarvoor je komt. Een Maarten Bouwknecht, nu bij Leiden, weet je wel. Die creëert wat er gebeurt als hij op het veld staat. Een paasje achter de rug of een gekke steal. Hij kan ook nog dunken, weet je wel. Dat zijn wel de spelers waar je voor naar het stadion gaat.
En wij hebben wat daarbij heel goed werkt. En dat zie je natuurlijk helemaal niet zoveel terug in de... totaal niet in de media. Maar veel van die clubs die doen natuurlijk ook clinics bij lokale breedsportverenigingen. Zo hadden wij vorig jaar een clinic van Jeroen van der List van Feyenoord Basketbal. En ook 3x3, teamgenoot van Wordy de Jong geweest trouwens vorig jaar. En Jeroen die gaf die clinic bij ons in de hal. Vervolgens gaan wij een paar maanden later naar Feyenoord basketbal met de hele club. Ja, voor wie staan ze te joelen? Voor Jeroen, want die kennen ze. Ja. Weet je wel? En dan zie je dat hoeveel zo'n clinic heeft meer impact dan al. Dat ene uurtje ga je geen wereldspelers maken. Zeker niet van Westlandse talenten. Nee. Maar je maakt wel fans voor het leven. En dat is ook zo'n speler die gewoon, zeker bij Feyenoord, gewoon dominant ook spektakel kan brengen. Dat vind ik kinderen leuk. Dus heb je het over kaartjes kopen voor, dan zijn dat een aantal hele goede namen die jij daar noemde, Henk. En jij, Sam?
In dit geval ga je altijd zo wat kijken naar de spectaculairdere spelers. Hè. In Bali heb je ook zo'n aantal lopen. Als je kijkt naar de jonge talenten bijvoorbeeld, Henk heeft Thijs al genoemd. Dan gaan de mensen ook zeker Blijenberg eruit pikken, denk ik. Omdat dat ook, als je kijkt... Friends is... heeft eerst een beetje die NBA-droom nagejaagd, dan buitenland Sevilla, is uiteindelijk nog altijd maar, ik denk, 1 of 22 jaar. Hij zit nu terug in Oostende. Dat is een groot talent die nog wel een weg moet afleggen, maar die nu wel een goed seizoen aan het spelen is. Daarnaast iemand zoals Domin Lubri bijvoorbeeld, dat is een ervaren rot, maar dat is wel ook zo'n beetje... die kan van die magische passen geven, die doet van die step-back threes. Dat zijn ook spectaculaire spelers. Als je puur Belgisch kijkt, er zijn er nog, hoor. Als ik dan echt zeg, bijvoorbeeld, ja, als je eens wilt zien wat dan een karakterspeler is, bijvoorbeeld, ga eens gaan kijken naar Gillet van Oostende. Ja, dat is echt iemand die er altijd wel zijn hoofd voor legt. Een zeer goede schutter. Maar bovenal ook een teamspeler en iemand die er al... Ja, die doet gewoon alles wat de ploeg nodig heeft om te winnen. En dan komt het uiteindelijk terecht bij jongens zoals Tyree van Oostende. Ja, dat is gewoon spectaculair. Wie dat ik ook eigenlijk spectaculair vind, is Anderson nu van de Giants, die point guard.
Ja, helemaal opgeleefd.
Bradford was voor die ook wel een speler om absoluut naar te gaan
kijken. Weet je wie ook nog dus goede spelers om naar te kijken, Sam?
Ja, inderdaad. We doen veel mensen nu tekort door ze niet te noemen, denk ik.
Nee, maar ik wil nog even een Belgische jongen die bij Weert speelt. Noé Botouli. Hè? Die speelt,
ja,
die speelt
ook een groot talent.
Ook, die jongen is 22. Die heeft bij Charleroi de afgelopen jaren gespeeld. En is nu dus naar Weert toegegaan. En die speelt ook gewoon echt een geweldig seizoen. Hè? Maakt meer dan 12 puntjes gemiddeld. En is gewoon een speler... Hè, voor de toekomst van België, die heeft gekozen om eigenlijk naar een respectievelijk wat kleinere club toe te gaan. Ja, en maakt gewoon minuten en bewijst dat hij, dat hij het waard is om in de B-Next en ook in de B-Next Gold binnen zeer korte tijd mee te gaan doen. En dat zijn, we hebben heel veel talent.
Mooie spelers, hè? Ja,
mooie
zeker.
Spelers lopen.
En ook, het is ook denk ik altijd voor een Belg en een Nederlander ook altijd leuker om jongens van eigen bodem aan het werk te zien. Hè. Ik denk dat het altijd wel een bepaalde band creëert. Hè. Ik denk dat er altijd... dat is gewoon iets specialer. Een Amerikaan is altijd leuk, maar veel mensen weten ook dat Amerikanen in onze competitie rap weg zijn ook. Hè. Die komen, die gaan, ja. Die komen, die gaan. Er zijn er heel weinig die lang blijven plakken, zoals we het in België zeggen. En dan als je een Belgische jongen hebt, dan zie je dat die vaak een beetje langer blijven om door te groeien op een bepaald niveau. Die zetten stappen, tak, 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 tak. En op die manier creëer je ook wel een band. En ja, ik heb het zelf ook meegemaakt vroeger, toen dat ik bij Oostende ben begonnen. Als je een jongen bent van eigen bodem, is dat altijd wel nog iets speciaals voor de fans.
Ja, zeker. Ik was voordat we deze podcast begonnen, sowieso voor altijd fan natuurlijk van Wordy de Jong geweest. Ook nog een paar keer bij 3x3 zien spelen. Die man die speelt... zoals een jazzmuzikant muziek maakt. Hè? Die improviseert op de flow van de game. Maar altijd heel groot fan geweest van Marijn Ververs bij Leiden. Hè? Gewoon, ik hou van dat type guard. Keiharde verdediger. Altijd rennen. Altijd door een muur gaan voor je team. Vind ik leuk. En hetzelfde geldt als jong talent voor Kaije Vuurst Vries. Vind ik geweldig. Maar ik ben sinds deze podcast ook heel erg fan geworden van Loubry, inderdaad. Ik vind hem echt een toffe speler. Ik hou wel van beide handen guards die op het juiste moment een appeltaart assist geven. Dat zijn de betere van deze wereld.
Trouwens ook nog, een interessante is ook een Wema. Een Wema, als je die volgt op zijn socials, die post vaak naar een wedstrijd als een gamefaces dat hij maakt.
Dat is ook goed.
Dat is echt grappig. Dan zet hij daar van die comments bij en zo. Ja, maar dit is ook nog wel... Eigenlijk een toffe speler om te zien spelen. Altijd vrolijk te hebben.
Slimste man, toch? Slimste man van België.
Hij heeft meegedaan, Henk, zegt Sander.
Hij heeft meegedaan aan de slimste mensen.
Ja, hij kon de slimste man worden, maar toen moest hij trainen, toch? Dus toen...
Nee, toen moest hij een wedstrijd spelen. Een andere ploeg waar die wedstrijd niet verzette.
Ja. Op zich, ja, dat vind ik... dat is ook weer typisch voor onze landen.
Ja. Er is wel ooit... Thomas van de Spiegel, denk dat jullie die wel kennen. Die is slimste mens geworden in dat programma. Dus die heeft dat programma, die quiz, gewonnen.
Ik moet zeggen dat basketballers, dat zijn vaak slimme mensen. Dat is zeker waar. Het is een sport waarbij enige intelligentie nodig is.
Wij hadden vroeger altijd een mop, hè, Sam. Dan zeiden we, als de slimste man van België in Nederland komt wonen, dan dalen in beide landen het IQ. Maar goed.
Daarom is het ook een mop, hè, Henk. Daarom is het ook een mop.
We hebben nog drie dingetjes waar ik jullie mee wil lastigvallen. Kortere dingetjes. Matthijs de Groot die vraagt, zouden jullie willen overwegen om rondom een B-Next wedstrijd een live programma te maken met analyses en gasten om te praten over de Game of the Week? Het zou een geweldige toevoeging zijn op de livestreams van de B-Next competitie. Nou, Matthijs, alsof je in onze geheime plannen hebt zitten snuffelen. Want dat soort plannen staan er zeker tussen voor de komende seizoenen. En we hebben nog heel veel meer ideeën en plannen. Maar nou, zoals we al in de eerste aflevering zeiden, we moeten ergens beginnen. We willen ook ergens beginnen. Want er is, nou, zoals je
moet nu ook nog ergens uitvoerbaar zijn, maar we gaan ons best doen.
Nee, er komt echt nog veel meer leuke content aan. En niet alleen drie pratende hoofden of een keertje vier als Maarten te gast is. Maar we gaan ook echt op visite bij de clubs. En dat zijn allemaal dingen die nu in the work zijn. Dus wat dat er gaat, een klein tipje van de sluier. We hebben een, voordat we naar de kalender gaan en daarmee de podcast afsluiten, er was er nog één vraag die ik wel, waar ik gewoon even kort jullie eigen ervaring wil horen. Er was een vraag die werd gesteld naar aanleiding van de EuroLeague Women's Final. Daar had iemand, een van onze trouwe luisteraars, had daar een klacht over de time-outs van de coach. Hij zegt, ja, die neemt de time-out, gaat hij vervolgens een halve minuut, de halve time-out, gaat hij helemaal niks doen. En dan eindigt hij uiteindelijk, ja, wat pik je daar nou nog van op? Dus die was benieuwd wat jullie, nou, laten we het er even op houden. Wat zijn jullie goede time-out ervaringen? Wanneer is een time-out nou nuttig? En vooral, ik heb toevallig van Henk wat dingen gehoord van de week. En wanneer is een time-out dat je denkt, nou ja, hier, we hadden net zo goed geen time-out kunnen nemen. Dit sloeg nergens op.
Nou, ik laat hem Sam zo eventjes vertellen. Maar toen wij samen in Zaragoza speelden en er was een time-out. Ja, ik hoor nooit wat er in een time-out gezegd werd. Gewoon nooit. Maar dat zal wel te maken hebben met mijn 7-foot syndrome. Huh? Dat je even. Op het moment dat er een time-out is, dan had ik altijd. Dan ging ik voor mezelf een beetje analyseren of zo. Even rust pakken. Even denken, oké, ik moet meer rebounds pakken. Ik moet toch, weet ik veel wat, naar mijn linkerhand of de rechterhand. Weet ik veel wat. Beetje zo zat ik meer te denken. En dan, ik vertel hem toch maar eventjes zelf. En dan mag Sam er verder op ingaan zometeen. En dan zat ik met Sam dus. Hè, we hadden een lekker seizoen. We gingen hartstikke. En dan had je die coach en weet ik wat. Die ging al die dingen tekenen. En dan gaan we hier, dat, dit, dat. En dan was time-out over. Liep weer het veld op. En dacht ik, oh, kut, ik heb helemaal niet op zitten letten, man. Dus dan liep ik even naar Sam toe. En dan zei ik, Sam, wat spelen we? En dan zei Sam, oh, we spelen gewoon twee. En dan bam, dan wist ik het wel gelijk. Er was niet zo van, oh, waar moet ik staan? Waar moet ik een screen zetten? Nee, dat wist ik wel gelijk. Alleen, ja, zo'n coach zijn soms wat lang van stof. En ik ging er altijd matig op.
Ja, dat is echt. Dus. Hoeveel keer dat ik als spelverdeler, hè, Matthijs, na een time-out heb moeten uitleggen aan de ploegmaat van mij wat dat we moesten doen. Ja, ik ben gewoon de taal kwijt. En dat is niet alleen bij Henk. Dat gebeurt elke match minstens één keer na een time-out. En, weet je, met Henk, ja, ik kon het nog verstaan, dat is een 5. Maar als er dan een 2 of een 3 speler bij mij komt, dan doet dat ook, dan word ik zot.
Maar let jij dan wel op tijdens een time-out?
Ja, ik kan moeilijk anders. Ik ben een spelverdeler. Als ik niet oplet tijdens een time-out, wat gaat er dan gebeuren? Nee, maar er zijn verschillende soorten time-outs. Hè. Je hebt coaches die time-outs pakken om het ritme in de wedstrijd te breken. Je hebt coaches die een time-out pakken omdat het enorm slecht gaat, die gewoon een minuut aan een stuk
schelden.
Uw huid vol schelden, zal ik maar zeggen. Om je even wakker te maken. En dan heb je uiteindelijk tactische time-outs. Uiteindelijk zijn de tactische time-outs de time-outs waar je uiteindelijk wat het meest aan hebt, natuurlijk.
Ja, vind ik ook. Je hebt
ik zie sommige coaches ook, ik vind dat ook grappig, dat is zo'n ding dat ook is komen overwaaien van in een NBA. Want vroeger, het was time-out, de coach pakt zijn plankje, die zet hem, poef, die begint te tekenen, tak, 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 tak. Dan hebben ze allemaal gezien in de NBA, oh, time-out, hier, kijk, die mannen die gaan er eerst gaan vergaderen met 5 man, die staan daar in een cirkel, die spelers die zitten daar op de bank, laat. Zoals dat Henk altijd op de bank zat tijdens de time-out. In hun eigen wereld. En dan komt die coach
om 15 seconden. Sam, ik ben nu een klein beetje. Ik had natuurlijk ook, ik zat natuurlijk ook met jullie van, hey, mij meer de bal geven. Dat zei Sam. Ja.
Coach Henk. En dan komt die coach in 15 seconden in één keer 3 plays uitleggen. Snapte? Dan heb ik ook zoiets van, ja man, was dat gaat gewoon niet. Hè. Op 15 seconden 3 plays uitleggen aan de hele ploeg. Er gaat dat 1 of 2 gaan dat snappen, maar de rest die weet dat niet meer.
Nee. Maar ik ben dus blij, ja, dat op dat niveau ook gewoon zo is. Dat je,
maar ja, dat gebeurt overal.
Maar ook dat er daar gewoon spelers zijn die dan denken, ja, ik heb geen idee.
Maar bij echte time-outs let ik wel op. Hè. Kijk, je hebt in het eerste, tweede, derde kwart zouden komen van die flut time-outjes. Maar als het game on the line staat, dan zit je er gewoon bij, hoor.
Dan zit het erin. Dat kunnen
dan is het niet zo dat je... Dat je...
Nee, maar ja, uiteraard, ja, er zijn, zoals ik zei, verschillende soorten time-outs. Wat zijn uw ervaringen daarmee? Hoeveel time-outs hebben we gehad in onze carrière, Henk? Duizenden?
Ja, de slechtste time-out die ik heb gehad, dat is ook dat er heel veel, ik ga niet zeggen van wie, of slechtste time-out, dat is niet helemaal waar, maar er gaat gewoon heel veel gepraat worden, en dan hoor je opeens, Hey, we hebben 5 turnovers gemaakt dit kwart. Geen turnovers meer. Geen turnovers meer. Nou, dan ga je weer het veld in. En dan zie ik iedereen zo die bal vasthouden. We mogen geen turnovers meer maken.
Er gebeurt niks meer met die bal.
Ja, er gebeurt helemaal niks meer. En dan ga je turnovers maken. Dat gaat in je kop zitten dan of zo.
Trouwens, hey Henk. 2 legendarische time-outs in Euroleague. Eén van Jassi Kiwisius met Barcelona. Die neemt een time-out. Denk dat een Euroleague was. Maar het zou kunnen dat ACB was. Die neemt een time-out. Die mannen gaan op die bank gaan zitten. En die blijft gewoon een minuut weg van de bank staan. Die zegt niks. Die staat gewoon een minuut op plein. Die zegt niks.
En that's it. Time-out over het veld. Hielp het.
En dan time-out. Wow, hielp het. Die mannen, like, 5 kikkers zonder kop terug, dat valt op. Ja. De tweede time-out. Obradovic, als hij coach was in Fenerbahce, in CSKA en CSKA Moskou. Ik weet niet of jij die gezien hebt.
Met Gigi Datome. Die of niet?
Oh.
Gigi Datome.
Gigi Datome.
Fuck Gigi Datome.
Gigi Datome. Fuck you. Gigi Datome. Fuck you. En dan... Meli Malatoro. Fuck you. Meli Malatoro. Fuck you.
Iedereen uitschelden. Gewoon iedereen uitschelden.
Ja, maar dus, ik denk die time-out die moet zeker ergens op YouTube staan. Als de mensen daar eens kunnen kijken, moet je er eens naar kijken. Want dat is echt... En dat is de beste coach in Europa, hè.
Fuck,
dat is de meest succesvolle coach in Europa, hè.
Het is schitterend.
Nee. 9 Euroleague gewonnen, Henk, als coach?
Ja, hij heeft in Spanje zelfs met de... Volgens mij de eerste heeft hij in Badalona gewonnen, hè.
Hij heeft de meeste gewonnen met Partizan, denk ik. Oh. Dan Badalona en dan een aantal met Panathinaikos, Fenerbahce. De meest succesvolle coach van Europa, dat was zijn time-out.
Dus ja, lekker ook.
Mensen zoeken dat op YouTube. Zelko Obradovic, wedstrijd, CSKA Moskou.
Je moet gewoon Gigi Datome time-out, dan zie je hem ook al voorbij komen.
Ja, als hij dan wel komen, ja.
Ja, maar dat is,
je zegt, hè, de beste coach. Hè, maar als je dan kijkt... Want ik zie tegenwoordig ook veel NBA, omdat we natuurlijk commentaar doen daar. In de NBA is dat zo anders dan in Europa. Hè? Hoe die coaches nerveuzer zijn. In de NBA zijn ze altijd gewoon vrijwel heel chill. Ze zullen die spelers nooit uitschelden. Ze zullen nooit...
dat is een compleet andere manier
maar van coachen. Het komt hier misschien ook wel dat die beste coaches, dat zijn eigenlijk van die oostblokkers. Nou, dat zijn nog wat andere manieren of zo. Ja, dat is best wel behoorlijk wat temperament wat daarin zit. Dat is wel een, ik vind dat altijd
andere
opvallend.
Type coaching.
Ik vraag me af, als je zo nu kijkt hoe wat er allemaal in Nederland is gebeurd met al die type coaching, in de turnwereld en weet ik wat, hoe lang dat in Europa nog kan bij de... Bij de top,
volgens mij, en dan, dit mag ik quoten, want dat zei hij zelf, zag ik een krantenkop voorbij komen een week of wat terug, van Tom Boot, ook zo'n oldschool gymleraar coach uit Nederland, legendarisch, grootste dingen bereikt met het basketbal in Nederland. Die zei, als ik nu had gecoacht op dezelfde manier als dat ik toen deed, dan was ik beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dus
daar kun je ook wel leuke filmpjes van vinden, hoor, op YouTube.
Ja,
Tom Boot training, dan komt er een Amerikaan.
Ja, Tom Boot, topcoach.
Ja. Ja.
Die heeft nog in Oostende gecoacht.
Ik heb natuurlijk speel op een heel ander niveau. Ik herkende dat je de ballen uit de broek rent in het veld en dat je dan een time-out hebt en dat het enige wat de coach zegt is, je moet harder werken. En dan niet vertellen hoe, maar gewoon, je moet harder werken. Maar de meest interessante time-out die ik ooit heb gezien, was bij een jeugdwedstrijd toen we nog in de tijd van de sheets, dus de papieren sheets, dat de coach een time-out nam, zo boos was op de jury of op de scheidsrechters, dat hij naar de tafel liep en de sheet opat. Hij pakte het papier van de tafel en hij duwde het zo in zijn mond. Wegspugen. Ja, was ook einde wedstrijd, maar dat is legendarisch.
Het was geen eetpapier.
Nee, het was gewoon met het carbonpapier, weet je wel. Dus hij zat gewoon die sheet weg te kanen. Gewoon een jeugdwedstrijd, derde klasse. Ja, dat was briljant. Dat zie je weinig op het hoogste niveau. Geweldig. Ja, en we hebben komend...
Wacht even, Matthijs. Ik heb nog een vraag voor Henk.
Oh ja, tuurlijk.
Henk, heb jij ooit voor Tom Boot gespeeld? Nationale ploeg of zo?
Nee, ik heb bij Tom Boot, kijk, wij hadden altijd zo'n kamp in Nederland. Dat is Mario Bennis kamp heet dat. En dat was Tom Boot en die deed dan de elite training. En dan mochten dan de goede kinderen, die mochten dan met Tom Boot trainen. Ik heb nooit met Tom Boot mogen trainen.
Zie je wel, die man zat voor ons naast.
Matthijs, ik dacht, nu komt er een interessant verhaal.
Maar, ik vond dit een beter verhaal.
Maar ik heb Tom Boot afgelopen jaar gesproken. En Tom Boot heeft een boek geschreven van Voorkom de crisis. En dat boek heb ik gelezen. En dat is best wel interessant. Hij zei, ja, eigenlijk moet elke coach dit lezen. En toen, want dat vertelde hij tegen mij. Ik kwam tegen in Almere toen Nederland speelde. Toen zei ik, nou, ik ga het kopen, het boek. En ik ga het lezen. Dat heb ik gedaan. En toen kwam ik hem een tijdje later weer tegen. En toen wist ik hem weer tegen. Toen kwam ik het boek meegenomen. Heeft hij het gesigneerd voor me. Nice. En dat vond hij wel leuk. Vond hij wel leuk dat ik dat deed. En het is een hele directe man. Hij is altijd heel kritisch. Het is een hele aparte persoonlijkheid. En zo'n man vind je niet meer op de basketbalvelden op dit moment. Dat is,
nee, dat
wel
zei
jammer.
Hij zelf ook al.
Ja, doet hij nog iets in de basketbalwereld?
Ja, de man is 80 plus.
Nee, dus, is,
ja,
cool. Ito staat er ook nog steeds bij Girona, maar...
Hey, we hebben weer genoeg mogelijkheden tot fantastische time-outs de komende week. Want we hebben deze week, en dan moet ik even snel checken. Ja, deze week morgen al, hebben we alweer Oostende tegen Zwolle. Dus Dukan 30 punten en Zwolle wint. We hebben woensdag vier wedstrijden in de Elite Gold, heb ik het nu over. Giants tegen Heroes. Ja, het wordt voor Heroes FE. Lekker man, als het goed gaat met je team en dan uit mogen bij de Giants. Limburg gaat tegen Aris, Spirou gaat tegen Leiden. En de Kangaroos mogen het gaan goedmaken met Belgische scheidsrechters tegen Donar. En dan hebben we vrijdag Giants Leiden, Night of the Giants. Dus ben je nog in de mogelijkheid, ga zeker kijken, want het wordt één groot feest daar zo. En de rest van de wedstrijden in de Elite Gold zijn dan in Nederland. Donar tegen Kangaroos, wederom, dus dat is de omgedraaide wedstrijd. Die spelen dus in 3 dagen 2 keer tegen elkaar. En zaterdag ook Aris tegen Oostende, Landstede tegen Spirou en Heroes tegen Limburg United is Family Day. Die wedstrijd is op zondag om 4:00 en er komen allemaal spelletjes van tevoren. Supergezellig. Oh, ja,
ik ga er misschien wel eventjes langs. Even
ja, leuk toch? Met je gezin, dat, lekker heen. Misschien, ah, is leuk, man. Ja, misschien komen we elkaar wat tegen.
Ja, jongens, voel jullie vrij. Henk komt langs, foto's, handtekeningen.
Ja, zeker.
Laat gaan. Ah, trouwens, Matthijs, mag ik nog even Night of the Giants?
Ja, graag.
Even een beetje promoten.
Vertel eens wat. Dan
ja, nee, dat is... Voor mij is dat pure propaganda voor het basketbal in België en Nederland. Ik denk, Henk is vorig jaar geweest. Ja,
dat was heel gaaf. Het was de vetste basketbalwedstrijd ambiance die ik heb gezien in de Lage Landen.
Ja, dus die gaan dus 1 keer per jaar. Die spelen normaal gezien in de kleinere Lotto Arena. Een klein relatief. Dat is 4500 man dat er binnen kan, denk ik. Gaan ze daarnaast gaan spelen in het Sportpaleis. Dat is normaal gezien een eventenhal waar ze grote concerten doen. Dus en daar ja, stellen ze alles op en dat is eigenlijk een basketbalwedstrijd met NBA-gehalte qua entertainment, qua organisatie, qua alles. Ik heb even wat nummertjes opgeschreven. Die hebben jarenlang altijd het record toeschouwersaantal voor een basketbalwedstrijd in België proberen breken. Voorlopig staat het op 17.225 toeschouwers. Hè. In België, dat kan wel tellen, hè, jongens, want dat is wat sommige ploegen op een half jaar nog niet binnenkrijgen. Dus,
nee, dat zijn eredivisie voetbalaantallen voor sommige clubs in Nederland. Ja, zeker.
Dat was in 2018, was toen tegen Brussel. En de verwachting is dat er dit jaar... Maar toen waren er heel veel vrijkaarten en zo. Hè. En dit jaar was alles de gewone normale prijs. Hè. De goedkoopste tickets zijn €18, denk ik. En de verwachting is dat er nu toch 11.000 à 12.000 man in de tribunes zou zitten. Waarvan 1.400 VIP's en ze organiseren eten voor 1.000 man.
Zo.
Dus het is wel een pittige organisatie.
Is flink koken voor de coach...
Ja, dat is flink ook, ja. Pannenkoeken.
Ja, wel tof wedstrijd, man, tegen Leiden.
Appelmoes en patatjes, Henk.
Ja, lekker, man. Misschien kan Anne wel even lekker een...
Ja, ze kan het recept
al doen.
Ze heeft ook wel van die hazenruggetjes gemaakt met de cranberry saus.
Ja, maar dat is voor kerstmis, hè, Henk. Dat is wild. Kerst, dat is top.
Ga je niet voor 1.000 man doen. Anyway...
Dus even iedereen die kan, ga naar die Night of the Giants. Het is een unieke ervaring. Iedereen moet daar naartoe.
Ja, lachen, man. Mooi, ja, heel vet. En uiteraard een aanrader. En ook die andere wedstrijden ben je in de buurt. Ga zeker langs. In de Elite Silver ga ik nog even snel doorheen. Aanstaande woensdag ook 5 wedstrijden. Luik tegen de Suns. Aalst tegen Feyenoord. Leuven, dat is denk ik het meeste. Iemand stelde de vraag: wat vinden jullie het beste team van de Silver? Ik vind Leuven. Daar kwam die vraag op neer. Want die gaan lekker. En groot gelijk.
Ja, nope.
Dus,
hebben die al een wedstrijd verloren? En zo,
nee, die gaan lekker. Die moeten tegen Apollo. Ik verwacht zomaar dat ze thuis niet gaan verliezen van Apollo. Mons tegen Joost United. Dat is een mooie matchup. En Brussels tegen Bal. Tegen Basketball Academy Limburg. En dan hebben we...
Ja, daar komt de verlenging aan.
Ja, 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 ja.
Dat wordt ook wel eens tijd voor een appeltaartje, hoor. Ik heb wel zin om weer een appeltaartje op te sturen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar...
Ja, dat is even geleden. Dan moeten we even... Nou, er zijn zoveel wedstrijden, ook in de Elite Gold. Er moet wel 100 punten uitkomen, toch?
Als je 3 field goals maakt in 1 kwart, wordt het moeilijk.
Hey, mag ik nog? Ja, dat klopt. Ik wil nog even een paar dingen zeggen eigenlijk.
Zeg jij eens een paar dingen.
Ja, een paar dingen wil ik eventjes zeggen, inderdaad. Eerst even podium. Niet zo hele leuke mededeling natuurlijk. Wat in nieuws is gekomen nu, gaat over Kevin Blaker. Hè?
Ja.
Kevin Blaker, die
noodgedwongen
zijn carrière moet stoppen. Ja, hij is al 29, maar die weer geopereerd moet worden. En ik vind het echt rot voor die gozer, man. En ik wil hem bij deze heel veel sterkte wensen. Ik zou het ook leuk vinden om Kevin hier een keertje uit te nodigen. Maar dat... gewoon even een keertje te praten of dat we iets met hem opnemen of zo.
Ja, leuk,
dat gaan we wel een keertje doen, Matthijs.
Zeker.
En Stam. Ja, ik vind het klote, man. Ja, ik vind het echt klote voor hem.
Blessures zijn altijd tragedie. Altijd. Voor iedereen die daarbij betrokken is. Dus dat gunnen we niemand.
Veel goede moed voor Kevin. Dus ik hoop dat alles goed gaat met die operatie en dat hij vlug herstelt.
Nou ja, ik bedoel... blessures binnen de sport zijn een tragedie, maar weet je, je wil op een gegeven moment, je wil ook gewoon als je 50, 60 bent nog gewoon een trap kunnen lopen. Je wil gewoon je kinderen op kunnen tillen later, weet je wel. Er zijn op een gegeven moment grenzen aan wat je van je lichaam kan eisen en dat maakt het altijd hele zware keuzes. Dus we leven in dit geval met Kevin mee. Dit is geen makkelijke tijd wat dat er gaat.
Ja, nou dat wou ik even zeggen.
Heb je goed gedaan.
Dan wou ik nog iets zeggen. Ja, we hadden het nog wel niet over Sixth Man gehad. Of hadden we het daar wel over gehad?
Nee.
Sixth Man. Ja, mijn Sixth Man. Hè, ze mogen me, en Sam vindt dat misschien ook wel zo. Als Leiden. Wie komt er van de bank af bij Leiden? Dat het dan een stuk beter gaat, Sam.
Maarten Bouwknecht.
Nee. Van de bank af, jongen.
Van de bank. Komt er van de bank af?
Van de bank af.
Ik dacht ook Maarten Bouwknecht, hoor.
Hoe komt Maarten...
Ah, de grote jongen daar. Noemt hem...
Roland... Ja, Maarten Bouwknecht komt ook van de bank af, inderdaad.
Ja,
zal ik hier even een Sixth Man op je bord gooien?
Maarten Bouwknecht met een toeter.
Nee, oké, voor mij zijn de Sixth Man het Roland Schaftenaar en Maarten Bouwknecht. Want die zouden in elk ander team, en eigenlijk ook gewoon in Leiden, zouden ze gewoon starter kunnen zijn. Dus wat dat betreft, mijn Sixth duo. Sixth and Seventh Man.
Man of the Year.
De Sixth Man en Seventh Man of the Year. Op willekeurige volgorde. Maarten Bouwknecht en Roland Schaftenaar.
Nico Leijden, Jokic.
Thijs de Ridder.
Ja.
Ja, je hebt gelijk, man. Sorry. Thijs de Ridder, Roland Schaftenaar, 7 of 8.
Maar pas op, man, er zijn er nog. Hè. Ik vind dat echt ook een moeilijke om in te schatten, want soms een zesde man, een echte goede zesde man, veel mensen denken dat dat een starter is. Maar als je die ziet spelen, natuurlijk. Ik heb even gekeken naar de stats. Thijs de Ridder is maar in 2 van de 25 wedstrijden gestart, dus dat is echt een sixth man.
Behalve 2 wedstrijden.
Maarten
Bouwknecht.
Het is toch bijna nooit een sixth man 100% van de bank gekomen.
Maarten Bouwknecht en Roland Schaftenaar komen 100% van de bank af.
Ah, dat gaan we eens gaan nazoeken.
Ik ga het nu checken. Hier, komt-ie.
Ja.
Maar het is een lastige...
Roland Schaftenaar, 21 wedstrijden gespeeld. Game started, 0. Maarten Bouwknecht, 23 wedstrijden gespeeld. Gestart, 0.
Thijs de Ridder,
Maar wat is de definitie dan van sixth man?
Ja, dat is lastig. Dat
je volgens mij van de bank afkomt, toch?
Nee, maar in de NBA...
Ja, die komt van de bank, maar ik zeg, een sixth man is iemand die meer dan 50% van de wedstrijden van de bank
in
komt.
In de NBA hanteren ze ook zo'n regel, dat je mag echt wel 20 wedstrijden van de 80 starten in de NBA. Dan ben je nog steeds wel eligible voor sixth man of the year. Er is een regel voor, maar
is die regel er ook bij de BNX?
Ja,
luister eens, jongens. Moest die Stefan Branch van Donar er van in het begin bij geweest zijn? Die komt even van de bank, al heel die goldfase. Die heeft een inningsrating van 21, denk ik, voorlopig. kunt dat van de bank halen, dat is niet slecht.
Nee,
hè?
Is netjes.
En dan Matthijs ook, hè, Thijs in de gold, in 21,5 minuut, 10 punten en 9 rebounds gemiddeld. Mister, hè? Wat zei Henk, Mr. Double Double?
Hij zit er al dichtbij. Is er bijna Double Double?
Is knap.
Hij zit er al dichtbij.
Ja, is knap. Hoe oud is hij ook alweer?
Thijs is 20, denk ik.
20. Hey, Henk, ik zou Thijs de Ridder dit jaar proberen te zien, want volgend jaar moet je een vliegticket boeken.
Ja, dat is ook lekker hoor. Zou ik ook leuk. Gewoon lekker naar een warm plekje. Hè?
Ja, go Thijs. Misschien,
kom bij je langs Thijs. Hè? Heb je een kamertje voor me? Hè? Slaapplekje.
Lekker,
vrouw,
man.
Twee kinderen. Ik neem ze gezellig mee, jongen. Hè?
Helemaal goed.
Ja, voilà.
Hey, we hebben weer een hele hoop leuks en ook minder leuks. Maar we hebben in ieder geval alle belangrijke punten weer gehad. Deze pol. Ik vond het weer gezellig. Internet is maar 2 keer uitgevallen, dus dat is goud.
Nee, bij mij maar één keer.
Ja, maar voor de hele podcast, bij mij viel die ook een keer uit. Maar de luisteraar en de kijker heeft daar, als het goed is, vrijwel niks van gemerkt. Zullen we volgende week anders gewoon nog een keer doen?
Ja, denk het wel. Hè. Volgende week hebben we trouwens veel om over te praten.
Dat wel. Ik ben op vakantie volgende week, dus we gaan even kijken hoe we dat gaan doen. Maar dat komt goed.
Nou, Matthijs, ik heb daar een oplossing voor.
Ik heb een laptop.
Gepakt uw laptop mee, gepakt uw koptelefoon en uw
micro mee.
En we doen dat gewoon aan het zwembad. Ik weet niet waar dat gaat zitten, maar...
Ja, we kunnen het ook op zondag doen, maar ik ben ook op vakantie.
Hey.
Ja, jongens, is daar feest in Nederland of zo? Ja, moeten jullie niet werken? Nee.
Nou,
wij hebben mijn vakantie in april.
Ja.
Hoppa.
Dus zo werkt dat in het land. Maar we gaan wat moois regelen.
Ja, goed, jongens. Niet voor jullie verlof.
Vergeet Night of the Giants niet als je in de buurt van Antwerpen bent. Ik hoorde net dat er nog 6000 plekken beschikbaar zijn, eventueel. Nee, dat wordt een fantastisch feestje. En we blijven basketbal in Nederland en België vieren. We zijn er de volgende keer weer. Ciao.
Ciao.
Later.